De enige mededeling, gemeente, namens de gemeente betreft de volgende. Dat volgende week zondag in de morgendienst bediening zal plaatsvinden van het sacrament van de heilige doop. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Een beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. We zingen gemeente Psalm 45 en daarvan het eerste vers.
Thank you.
Wij luisteren nu naar de woorden van Gods heilige wet. Met aandacht en met eerbied. En we doen dat, gemeente, en daarna zingen wij uit Psalm 45 het tweede vers. God, God, o held uw zwaard aan uw zijde. Psalm 45, vers 2, na de heilige wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu de Heilige Schrift. We doen dat uit een van de brieven van de apostel Paulus, namelijk aan de gemeente van de Filippenzen. We lezen hoofdstuk 3. De schriftlezing wordt gevormd door Filippenzen 3. Daar lezen we Gods woord als volgt. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht van Israël. Van de stam van Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeer. Naar de ijver een vervolger der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien ge iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Doch waar we toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van het welk ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, wij zoeken nu in onze gebeden het heilig aangezicht van de Heere. Wij danken de Heere voor het feit dat onze broeder Jaap Hollaar weer uit het ziekenhuis is thuisgekomen nadat hij deze afgelopen week een operatie onderging. De leden van de werkgroep Oost-Europa zijn behouden uit Roemenië thuisgekomen. Ook daarvoor mogen we de Heere danken. We zien terug op de trouwdag van Jeroen en Jolanda van der Laan, de afgelopen donderdag. En in de afgelopen nachtgemeente is een dochter geboren bij Gerben en Wijanda Butt. Haar naam is Eloïse. Laat ons samen de Heere zoeken in dankzegging en gebed. Als we u zoeken, Heere, wilt u zich dan laten vinden. Als we gaan in de weg die u zelf hebt aangewezen, zoek mijn aangezicht. Wilt u uw aangezicht dan niet voor ons verbergen? Maar wilt u vanmorgen uw vriendelijk aangezicht ons tonen, Heere? Dat is wel een gebed waard. Dat is een oprechte smeekbede waard. Dat is het waard, Heere, dat we voor u neerzinken. Dat we ons voor u buigen. Dat we twee dingen erkennen. Allereerst dat dat zo nodig is. Omdat we buiten u niet kunnen. Omdat u de God bent die ons het leven gaf. Omdat u de God bent, Heere, die de zaligheid wil schenken. Omdat u de God bent die ons met dat oogmerk samenbrengt. We hebben het nodig. We kunnen het niet missen. Hoewel er wellicht velen van ons zijn, het zou kunnen, Heere, die daar vandaag nog niet over nagedacht hebben. Die er nog niet bij stilstonden. Die in de tred van de gewoonte naar de kerk kwamen. Hoe goed dat ook is. Maar dat nog niet op hun hart voelde wegen. Maar het is zo nodig, Heere, dat u ons bezoekt. Dat u ons bezoekt met uw heil. Dat u, o Heere, aan ons denkt. Dat het misschien wel zo zijn dat we moeten zeggen, ik ben ellendig en ondruftig. Maar dat we dan met de dichter kunnen meegetuigen. Maar de Heere denkt aan mij. Hij weet van mij. Hij zocht mij op. En hij wil mij ook vandaag opzoeken. Wanneer we onder zijn woord zijn. Dat is het ene, Heere. En we belijden het. We hebben het nodig. En het tweede is dat we het niet verdienen. Dat we er geen aanspraak op kunnen maken. Dat we niet kunnen zeggen vanmorgen zie hier ons, Heere. Hier zijn we. Wij treden voor u. En wanneer u ons aanziet, in onze keurige zondagse verschijning, dan moet u het wel doen. Dan is er wel reden toe. En wanneer u zag alles wat we in deze afgelopen week deden, en dachten, en spraken, dan is er toch wel reden. Ach, Heere, het tegengestelde, het absolute tegengestelde. Er is geen reden. Althans bij ons niet. Persoonlijk niet. Ieder van ons. Onze gezinnen niet. De families niet. En de gemeente ook niet. En dat alles, u weet het, Heere. U weet het. Want u doorziet alles. U kent ons hart. U weet het binnenste van ons gevoelen. En wanneer u het ziet, dan horen we een dichter zeggen, en hij roept het uit de diepte, als u mij aanziet in mijn ongerechtigheid, want Heere, dat ziet u dan. Dan kan ik voor u niet bestaan. Dan moet ik voor u wegzinken, dan ben ik er al niet meer. Heere, we belijden het beide. We hebben het nodig. En we verdienen het niet. Maar dan vragen we, als het dan niet kan zijn vanwege het aanzien van ons, zie dan uw gezalfde koning. Zie dan hem die naast u zit. Aan uw rechterhand. De gekroonde koning. Die wel gerechtigheid heeft. Zelf verworven. Die wel heiligheid bezit. Eerlijk verdient. En die het wil wegschenken. Die het wil geven. Juist aan mensen die het niet verdienen. En hier zijn we, Heere. O, dan zeggen we het ook. Hier zijn we. Hier zitten we. En hier staan we. Maar nou als goddeloze mensen. Als verlorenen. Als mensen die het niet hebben. En die het niet kunnen. En die het niet zijn. En die het niet weten. Maar die het zo nodig hebben. Voor het eerst. En ook telkens weer opnieuw. Wilt u zo bij ons zijn? Vanmorgen, vandaag, ons aanzien in de Heere Jezus Christus. We hebben er al van gezongen, heren. We hebben er al van gezongen. Van die beminnelijke vorst. Wiens schoonheid hoog te loven is. Die alles wat aan mensen schoon kan zijn. En dat mag er zijn. Maar het ver te boven gaat. Om hem. Wiens naam de enige is. Door wie we moeten zalig worden. Wilt u zo bij ons zijn? Heren, u bracht ons samen. Als gemeente. We zijn niet zomaar los zand. We zijn niet alleen individuele personen. We zijn ook gemeente. Mogen we dat bedenken vandaag, heren? We horen samen. U hebt ons aan elkaar gegeven. Als gemeente. En als kerkenraad. En als dienaar. U bracht ons samen. Het behaagt u, o heren, om herder van uw kudde te zijn. Om koning van uw volk te zijn. Zo. Wilt u zo te midden van ons zijn, heren. Als uw woord klinkt. En mag het dan klinken naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Want dat is ook niet vanzelfsprekend. In het geheel niet. De dienaar die vanmorgen de gemeente mag voorgaan. Hij heeft ook een dwaas. En een verduisterd verstand. En zijn hart. Geef hem ook. Van alles en nog wat in wat u niet behagen kan. Maar wilt u met uw geest in ons midden zijn, heren. En ons zo voorgaan op de weg van uw woord. Opdat we ons oor te luisteren leggen. Bij het woord dat vanmorgen ontvouwd zal worden. En zo mogen verstaan wat u ons zeggen wilt. En gaande de enige troost in leven en in sterven. Wilt u zijn met de plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Waar dominee Egas spreekt vandaag. In Scheveningen en in Rijnsburg. In mijn eigen gemeente, in Dordrecht. Waar dominee Tanis de gemeente dient. En op zoveel plaatsen. Mag geput worden. Uit het woord van u. Dat onuitputtelijk is. Heren, wij danken u voor uw zegeningen. Het feit dat we er zijn. Daar danken we u voor. Dat anderen met ons meeluisteren. Er zijn ook bijzondere zegeningen. We bidden nu voor onze broeder Jaap Hollaar. Zijn naam noemden we al. Is geopereerd. En is bezig aan het opknappen. En daar danken we u voor. Er is nog spanning. Over een aantal weken zal de uitslag bekend worden. Heren, laat daar gebed zijn. Ook in het midden van de gemeente. Ook daarin moet uitkomen dat we gemeente zijn. Dat we voor en met elkaar op de knieën liggen. Wilt u met onze broeder zijn. En zijn gezin. Geef dat ze het van u verwachten. En dat er een goede uitslag komen zal. We danken u ook, heren, dat er nieuw leven kwam in de gemeente. Bij Gerben en Wianda. Altijd een ontzaglijk wonder. Wanneer een kindje geboren wordt. En zeker wanneer het ons kind. Wanneer het ons kleinkind is. Ontmoedig dank, heren. Wilt u met dat jonge meisje zijn, mag het voorspoedig opgroeien tot vreugde van ouders en grootouders. Maar mag het goede beginsel van u erin geopenbaard worden. Dat is een wonder, heren. Maar wilt u dat wonder doen ook in dat jonge leven? We danken u dat in deze afgelopen week Jeroen en Jolanda trouwden. Ze hebben elkaar een ja-woord gegeven. En tegelijkertijd weten zij en weten ook wij dat we elkaar wel een ja-woord geven kunnen, maar dat we het in volmaaktheid niet houden kunnen. Wilt u ze nabij zijn? Geef dat ze elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Dat is immers het doel van het huwelijk. Wilt u zo de derde in hun huwelijk zijn, heren? We bidden u ook voor onze broeder Dingeman de Bakker. U kent zijn kwaal, u weet zijn nood. Wilt u nabij zijn? Wilt u helpen? Heren, boven alles. Laat deze weg tot zegen mogen zijn. Zoals u een weg die naar beneden lijkt te gaan. Toch een zegenrijke weg kunt maken. Mogen we het van u verwachten, heren. Doe wonderen. We danken u ook dat degenen van ons die deze week in Roemenië waren thuis mochten komen. Wilt u hun werk zegenen? Wilt u ook daar in dat arme land zijn? wilt u uw zegen daar schenken. En al het werk wat gebeurt door de werkgroep, bekronen met uw onmisbare zegen. Heere, zo wacht het op u. Schenk ons uw hulp. Wees deze morgen ons nabij. En verhoor ons in uw trouw. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen op Psalm 57. En daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 57, vers 1 en vers 2. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebeden. De 57ste psalm. Het eerste en het tweede vers. Vandaag is de ene collecte bestemd voor de kerk. Volgende week is de eerste collecte voor de kerkelijke kassen. En de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. bedien u vanmorgen het woord van de Heere, onder inwachting van zijn onmisbare zegen, uit het gelezen schriftgedeelte Filippenzen 3. De tekst wordt gevormd door de versen 7 en 8. De versen 7 en 8 uit Filippenzen 3. En als de Heer het geeft, hopen we in de avonddienst het vervolg daarvan te beluisteren. Vanmorgen de versen 7 en 8 uit Filippenzen 3. Deze woorden, door de apostel opgetekend, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het komt wel eens voor dat iemand ons iets vertelt, met enige ophef misschien, met de indruk dat er iets heel nieuws verteld wordt, waarbij je dan reageert: ja, maar dat wist ik al lang. Dat is oud nieuws voor me. En dan komt het toch alles voor dat wij dan zulk nieuws eigenlijk van geen waarde meer achten. Ja, dat is oud. Wij zijn mensen die graag telkens nieuwe dingen horen. Zo was dat onder de Atheners ook, zoals we in het boek van de Handelingen der Apostelen lezen. Daar kwamen de mensen samen op de Areopagus om telkens nieuwe dingen te horen. Gemeente, als we vanmorgen bij elkaar gekomen zijn om het evangelie van Gods genade te ontvangen, dan is dat oud nieuws. Dan is dat een evangelie waarvan u op dit moment wellicht al, of straks aan het eind van de dienst met enig recht zult kunnen zeggen: ja, dat wist ik al lang. Dat is helemaal geen nieuws. Wel, de apostel realiseert het zich ook als hij zijn brief aan de Filippenzen schrijft, aan het begin van het derde hoofdstuk. Hij acht het nodig om dit en dat te schrijven, namelijk datgene wat volgt in dat hoofdstuk. Maar tegelijkertijd bedenkt hij: dat heb ik al eerder gepreekt. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker, het kan toch nuttig en profijtelijk zijn om oude dingen opnieuw te horen. Wel nu, gemeente, dat is het wat we vanmorgen horen zullen als de Heer het ons geeft. Oud nieuws. Maar als Gods geest bij zijn woord komt, dan wordt het oude weer nieuw. Dan is het niet verdrietig, maar dan is het zeker. Dan is het nuttig en profijtelijk. En dan valt het ons op dat de apostel daarin zijn eigen levensgeschiedenis meeneemt. Wel nu, gemeente, zo luisteren we vanmorgen en de Heere geven dat we mogen luisteren. Dat u, maar ook ik, hoorders van dat woord mogen zijn dat ons vanmorgen verkondigd wordt vanuit de versen 7 en 8 uit Filippenzen 3. En als ik het dan in een drietal gedachten mag samenvatten, de structuur van de preek vanochtend, dan doe ik dat aan de hand van drie regels die u, denk ik, wel kent. Drie regels uit een oud lied. Vers 7. Ik heb alles verloren. Vers 8, maar ik heb Jezus verkoren. Het slot van het achtste vers, wiens eigen ik ben. Nou, dat kunnen we wel onthouden, denk ik. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En de Heere geven dat onze eigen belijdenis door genade zal zijn. Apostel Paulus, gemeente, zit in de gevangenis. Het is alweer even geleden dat hij in Jeruzalem gearresteerd is. Dat was toen hij op het Tempelplein was. Zijn derde zendingsreis zat erop en hij wist dat hij naar Jeruzalem moest en hij was daar ook en hij bezocht het heiligdom en hij was daar op enig moment op de voorhof. En toen zagen ze hem, de Joden. En ze zagen, dat is die onruststoker. Hij is het die onze godsdienst verkeert, omkeert. En het duurde niet lang of ze hadden hem gegrepen. En om een lang verhaal kort te maken, de apostel komt in de gevangenis in Caesarea terecht. Nogal enige tijd, want ook toen maalden de ambtelijke molens langzaam. En uiteindelijk heeft de apostel zich op de keizer beroepen. En die is op transport naar Rome gezet. En nu zit hij in de gevangenis in Rome, als een gevangene om de zaak van Christus. Gelukkig heeft de apostel in deze eerste gevangenschap, want dat weet de apostel nog niet, maar straks zal er nog een zwaarder regime komen, maar in deze eerste gevangenschap heeft hij nog enige bewegingsvrijheid. Hij mag het woord van God verkondigen, hij mag zijn vrienden ontvangen, hij mag ook correspondentie voeren. Wel, en zo heeft hij zich gezet om deze brief aan de Filippenzen te schrijven en mee te geven aan Epafroditus, die hem vanuit Filippi bezocht heeft. U moet het boek van dominee de Butter nog maar eens op nalezen, gemeente. De apostel, hij had een tere band met de gemeente van de Filippenzen. Als hij begint te schrijven, dan zegt hij, ik kan mijn knieën niet buigen. O geliefde Filippenzen, of ik gedenk aan u, te allen tijden in al mijn gebed voor u allen, met blijdschap het gebed doende over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ja, die eerste dag, die staat apostel nog helder voor de geest. En dan komen ze hem voor de geest, Lydia en de stokbewaarder en daarna alles wat er gebeurd is. Maar de apostel, hij heeft van Epafroditus ook een aantal dingen vernomen die hem droevig gesteld hebben. De gemeente is namelijk in gevaar. Er dreigt dwaalleer de gemeente binnen te dringen. Een leer die de gemeente van het fundament dat hij heeft mogen leggen, wil afdrijven. En de apostel realiseert het zich dat de duivel ook in Filippi rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal mogen verslinden. En de duivel doet het in Filippi heel geniepig. Want daar wordt een waarheid gebracht. Een waarheid die bij eerste beschouwing sprekend lijkt op het evangelie dat de apostel had mogen brengen. Het lijkt erop, maar het is de zaligmakende leer niet meer. Het is niet meer de leer van genade. En de apostel, hij onderkent het. Het is de dwaalleer van het wetticisme. Het is de idee dat de mens om zalig te worden ook nog wat doen moet. Het is de leer die verkondigd wordt door de zogenaamde judaïsten. Jawel, ze zijn christen geworden, maar ze hebben de wettische ijver van de Joodse wetsbetrachting meegebracht. En die willen ze ook opleggen aan de hele gemeente van de Filippenzen. Want de wet van Mozes moet ook onderhouden worden. Allerlei dagen en allerlei vormen. En in ieder geval ook de ceremonie van de besnijdenis. Wel. En dan wordt Paulus scherp, gemeente. De apostel, en zie het hem ook maar in zijn andere brieven na. De apostel wordt nergens zo scherp als wanneer de genade geen genade meer is. Wanneer tekort gedaan wordt aan het eenzijdige, soevereine werk van de Heere. De apostel heeft de Filippenzen er niet voor over. En hij vermaant ze met een scherpe toon. De tweede vers. Dat is nogal wat. Dat zal je als gemeente maar gezegd worden. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Paulus zegt, let erop. Heb je ogen open, Filippenzen? Paulus vergelijkt de dwaalleraars zelfs met verscheurende dieren. En de apostel, taalkunstenaar als hij is, gebruikt een woordspeling. Hij zegt, zie op de versnijding. Dat is een woordspeling op de besnijdenis. Versnijding, een woord dat ook vertaald kan worden met verminking. Ja, wanneer de besnijdenis als een wet aan de gemeente wordt opgelegd en daarin heel de mosaïsche wet, dat verminkt de leer en het zal de gemeente verminken. Ze worden naar het verderf geleid. En de apostel, hij zegt het. Ze roemen wel in Christus Jezus. Maar ze betrouwen tegelijkertijd op het vlees. En daar heb je het. Gemeente, daar heeft de apostel het genoemd. Ze roemen in het vlees. En dat is een ketterij. Ze hebben een prediking dat er zoveel moet. Dat moet en dat moet en daaraan moet je voldoen. En dat nog eens en dan dat nog eens en dan. Ja, dan zal het evangelie eventueel nog eens een keer gepreekt mogen worden. Ze betrouwen op het vlees. En dan, gemeente, dan zien we iets wonderlijks gebeuren. Dan gaat de apostel de lijn trekken naar zijn eigen leven, het vierde vers. Hij zegt, en hij doet het met enige ironie. U moet in de Bijbel ook wel eens tussen de woorden doorlezen. Hij zegt, als het daarover gaat, over het betrouwen op het vlees, het bouwen op wat van jezelf is, nou, daar kan ik wel over meepraten. Vers 4, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer, als zij van alles aanvoeren, wat ze hebben, wat ze kunnen en wat ze doen, nou, zegt Paulus, dan zal ik nog eens komen. Luister nu eens naar mij. En dan geeft hij een opsomming in de versen 5 en 6 van de voorrechten. Allereerst de voorrechten die hij geërfd heeft. En vervolgens ook de voorrechten die hij zich verworven heeft. Luister maar. Paulus zegt, zal ik het eens noemen? Over mezelf? Waarop ik kan betrouwen? Nou, ik ben besneden op de 8e dag. Precies op het aangegeven tijdstip. Exact, punctueel. Nou, ik ben uit het geslacht van Israël. Ik ben een ware zoon van Abraham. Ik ben een verbondskind. En dan ook niet zomaar. Ik ben uit de stam van Benjamin. Uit de stam van degene die de meest geliefde zoon van vader Jacob was. Een Hebreër uit de Hebreeën. Van het zuiverste soort. Door en door een Jood. En dan, wat ik zelf gepresteerd heb. Wanneer ik me meet aan de wet. Ik ben een fariseer. En gemeente, denk dan niet aan die negatieve gedachten die bij ons opkomen bij het woord fariseer. Nee, een fariseer was een voorbeeldig mens. Die behoorde tot de meest strenge en orthodoxe stroming. Voorbeeldig voor heel het volk. En ijverig dat ik geweest ben. Ik was zelfs een vervolger van de gemeente. En ik meende daarmee God welgevallig te zijn. Ik ijverde voor de zuiverheid van het volk. En voor de zuiverheid van de leer. Ik was een echte puritein. En naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Onberispelijk. Paulus zegt hier hetzelfde als wat de rijke jongeling van zichzelf zei. Ik heb het gebod van God van mijn jeugd af aan onderhouden. De dwaaleraars daar in Filippi, die zo opkwamen voor een leer overeenkomstig de wet van Mozes, zo heilig en voorbeeldig als ze leefden, ze zeiden, ja, je moet zijn zoals wij. Kijk eens naar ons, dan zul je zalig worden. Nou, zegt Paulus, dat zou ik ook kunnen zeggen. Maar dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Wij, hoort u het, gemeente. En het is zonder zelfverheffing. Wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen. Niet in mezelf. Ja, ik roem ook, zegt de apostel. Maar ik roem in Christus Jezus. En op het vlees betrouwen? Ach, nee, niet. Gemeente, dat mag ons wel verbazen. De apostel. Die zoveel heeft om te zeggen, kijk eens naar mij, doe als ik. Hij zegt het niet. Hoe is het te verklaren? Gemeente, mag ik u bij de hand nemen door deze tekst heen? Hoe is het te verklaren, dat verschil? Dat die mensen in Filippi zeiden, nou doe als ons. Kijk eens hoe vroom en hoe goed. Hoe is het te verklaren? Dat Paulus een ander evangelie laat horen. Dat hij zegt, ja ik heb ook veel om op te roemen. Maar daar hoor je mij niet over. Ik dien God in de geest. En niet in het vlees. Gemeente, wat is het geheim van de apostel? Gemeente, dat is een belangrijke vraag. Niet alleen voor de apostel. En niet alleen voor de mensen in Filippi. Maar dat is nou een belangrijke vraag voor u. En voor jou en voor mij. Wat is nou het geheim? Waar scheiden de wegen nou? En gemeente, ik zeg u nu al. Hier scheiden de wegen. De weg naar de dood. Absoluut. Een vrome dood misschien. Maar wel dood. En de weg naar het leven. Hier scheiden de wegen. De weg van het vlees. En de weg van de geest. Gemeente. Welke weg een mens hier inslaat. Op dit punt. Het maakt alles uit. In het leven. En in het sterven. Wat is het geheim? Daar zoeken we vanmorgen een antwoord op. Maar eerst iets anders. Eerst wil ik u daarop wijzen. En dan sluit ik mezelf in. Gemeente, dat het me wel ligt. En dat het ons wel ligt. En u en jou. Wat dan? Op het vlees te betrouwen, of niet soms. Dat ligt me wel. Want ik wil gebouwd worden. Ik wil wat zijn. Ik wil van alles meenemen. Oh, ik wil God wel dienen. En ik wil daar keurig in de kerk zitten. En ik wil wel christen genoemd worden. Maar ik, vult u het mee in, vanmorgen. Ik wil wat in handen hebben, of u niet soms. Ik wil wat hebben. Ik wil iets hebben waarop ik me beroemen kan. Nou, daar wist de apostel van. Dat was een godsdienst van eertijds. Hij had zoveel en hij kon zoveel en hij deed zoveel. En wij ook, gemeente. Wij ook toch? Ik ook. We lezen toch het woord trouw of niet? Ja, toch. En zo niet. Nou, dan vermaan ik u. We doen het toch, of niet? En we buigen onze knieën toch, of niet? En we willen toch graag zalig worden, of niet? En daar hebben we ook best wat voor over, of niet? En we houden van de oude waarheid. Absoluut, zeker. Al die nieuwlichterij, daar houden wij niet van. De oude waarheid. En ik ben ook wel eens gevoelig gestemd. Toch? Wanneer het je emotie raakt, dan denk je, ach, het laat me toch niet koud. U zegt, jawel, maar met dit verschil, maar ik betrouw er niet op. Ik vind veel te goed dat tekort is. Ja, daar ben ik orthodox genoeg voor. Nee, dat zal allemaal niet baten. Laat het zo zijn, gemeente. Maar kan het nou zijn, en dat is heel persoonlijk, kan het nou zijn dat u dan toch nog steeds dezelfde gebleven bent? Zou dat nou zo kunnen zijn? Gemeente, in alle eerlijkheid, we kennen elkaar toch wel. Zou dat nou zo kunnen zijn? Al jaren onder de prediking. Maar ik ben nog steeds dezelfde. En ik ben nog steeds niet van mijn eigen wortel afgeschoven. Ik heb nog nooit mezelf verloren. Maar ik houd krampachtig vast aan alles en nog wat. En het blijkt tot nu toe dat ik er genoeg aan heb. Want ik waag het er gewoon op om zo de eeuwigheid aan te doen. Ik leef gewoon verder. En bij Paulus, gemeente, bij de apostel, is het anders geworden. Die is er aan gestorven, werkelijk. Die is er aan gestorven. Het is hem tot zijn dood geworden. Het was een lading die overboord moest. U kent die geschiedenis toch wel? En het slot van het boek der Handelingen. Dat schip waar Paulus zich bevindt, schipbreuk dreigt te lijden. En dan moet het overboord, die lading. Die lading die bedoeld was om winst te ontvangen. Maar op enig moment, toen het schip heen en weer door de golven heen en weer geslingerd werd, toen moest het overboord. Paulus had erop vertrouwd. Maar toen zijn ogen opengingen, toen is hij eraan gestorven. Gemeente, het kan best zijn dat u zich heel rijk acht. Dat was ongeveer een eeuw geleden ook zo. Toen de mensen in Nederland en in andere West-Europese landen die wat vermogen hadden, dat hadden belegd in aandelen van de Russische spoorwegen. Zo aan het begin van de vorige eeuw. Dat leverde nogal wat op. Dat gaf een hoog dividend. En tal van vermogende mensen belegden daarin. En toen brak de Russische revolutie uit in 1917. En toen werden al die aandelen van onwaarde verklaard. En al die mensen die meenden dat ze rijk waren, op enige dag moesten ze inzien dat ze failliet waren. Zou het zo kunnen zijn dat ik meen op weg naar de hemel te zijn, maar mijn pad gaat naar het verderf? Dat ik meen dat ik een Gode welgevallig leven leid, maar ik ben niet anders bezig dan de toorn van God te verzamelen. Nou, gemeente, de apostel schroomt niet om dit, jawel dit, aan de Filippenzen die hij zo lief heeft, met wie hij zo'n innige band heeft, om dat heel eerlijk en ontmaskerend ze aan het hart te leggen. Ja, juist, gemeente, daarin blijkt de liefde en de betrokkenheid van een dienaar tot zijn gemeente, dat hij ze niet spaart, maar dat hij de werkelijkheid van een leven buiten God ook schril en schrijnend aan de orde stelt. Zoals de Heer Jezus het deed. Bij die man die hij beminde. Maar de Heer Jezus zegt, er ontbreekt je nog één ding. En toen ging die weg. Toen ging die weg, want hij wilde er niet aan ontmaskerd worden. De toepassing van dit eerste punt. Er kan zoveel zijn. Wat bij God, wat voor de rechterstoel van de heilige God, niet in stand zal blijven. Gemeente, laat ik me toetsen. Toetst u zich. Dat was het eerste. Ik heb alles verloren. Nou, als je dat gaat verliezen, dan word je werkelijk failliet. Dan verlies je ook werkelijk alles. De apostel spreekt ervan. Hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis. Ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Paulus zegt, dat is schade. Het is tegenover de winst die hij dacht te hebben, is het verlies erger nog. Het is schuld. Hij zegt, ik acht die drek te zijn. Drek. Daar knijp je je neus voor dicht. Daar doe je een stap voor terug. Daar wil je je handen niet mee bevuilen. Hij zegt, dat acht ik drek te zijn. Waar ik tevoren op beroemde. En nu komen we aan de vraag. En was het geheim? Wat is nou het geheim van de apostel? Gemeente, nu komt het erop aan. Mag ik u vragen, u zit toch niet te slapen, hè? Want hier komt het op aan. Wat is het geheim van de apostel? Wel, hij zegt het. Hij zegt het met een enkel woord. om Christus wil. Daarin ligt heel het leven van de apostel verklaard. Er is wat gebeurd in zijn leven. De apostel, hij is tot stilstand gezet. Daar op de weg naar Damascus. Er is wat gebeurd. En met name in dat huis in Damascus, in de rechte straat. Niet alleen dat de Heere hem bekend gemaakt heeft met de weg die hij ging. Met de weg die naar het verderf ging. Die op de dood uitkwam. Maar geliefden. Als de apostel erover spreken gaat, en lees eens in het boek van de handelingen der apostelen, en lees het in zijn brieven, hoeveel keren de apostel daarover spreekt. Bijvoorbeeld, aan het begin van de brief aan de Galaten. Het heeft Gode behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Wel, dat is het. Het heeft Gode behaagd. Paulus die meende dat hij het kon doen met zijn kindschap van Abraham. Paulus die erachter gekomen was dat hij niet meer was dan een kind van Adam. Een kind des toorns die in het rijk van God niet komen kan dan alleen door het wonder van de wedergeboorte. Paulus die voor de Heere moest gaan belijden dat hij voor hem niet bestaan kon. Wat lezen we? Wat zegt de Heere tot Ananias? Als Ananias daar als de gezant in Damascus naar die Saulus van Tarsen toe moet. Dan geeft de Heer een getuigenis van hem. Dan zegt de Heer, zie, hij bidt. Hij bidt. Nou jongens en meisjes, denk maar dat Saulus van Tarsen bidden kon. Die man die aan de voeten van Gamaliel geleerd had om te bidden. En die doorkneed was in de schriften van het Oude Testament. Die kon bidden als hij door de straten van Jeruzalem liep. Daar zeiden de vaders en moeders tot de kinderen, eerbiedig, daar komt een heilig man. Laten we achter hem aanlopen tot aan de hoek van die straat. Want dan zal hij wel gaan staan bidden. En dan moet je goed luisteren, want dat is een man die kan bidden. Maar die gebeden, jongens en meisjes, die bereikten de hemel niet. Maar toen Saulus van Tarsen daar lag. Toen die daar lag te kreunen. Toen hij daar tot God ging roepen. O, niet met gepolijste woorden. En niet met fraaie zinnen. Niet met uiteenlopende prachtige volzinnen. Maar toen hij daar riep. O, God, wees mij genadig. Toen zei de Heere. En de Heere zei het als het ware tot zijn heilige engelen. Heb vreugde, mijn engelen. Want daar gebeurt het, daar in de rechte straat in Damascus. Daar gaat één zich bekeren. Ja, daar ben ik bezig hem te bekeren. Zie, hij bidt. En daar is het gebeurd. En de apostel, hij geeft er getuigenis van. Het heeft Gode behaagd. Daar en toen zijn zoon in mij te openbaren. Die verloren Saulus, God heeft zijn zoon, zijn lieve zoon, zijn enige zoon, de zaligmaker van zondaren, in hem geopenbaard. Saulus die niks van hem hebben moest. Saulus die een vijand van het kruis van Christus was. Toen heeft hij het geheim verstaan. Dat zalig worden bestaat. Ach, geliefde gemeente, het is zo eenvoudig. Echt, het is zo eenvoudig. Zalig worden bestaat hierin, dat ik die naam ga spellen, dat ik hem ga kennen, de zaligmaker van zondaren, wiens naam de enige is, door wie ik moet zalig worden. Dat is zalig worden, wanneer ik hem ga kennen, Jezus Christus. En luister nu eens, wat zegt de apostel nou van hem? Dan gaat hij spreken. Over de uitnemendheid. Nou, er staat een woord. Oh, dat is vol. De uitnemendheid. De excellentie. De uitnemendheid. Van de kennis. Van Christus. Jezus. Mijn Heere. Elk woord heeft ontzaglijk gewicht. Te willen van de uitnemendheid. Van de kennis. Van Christus Jezus. Mijn Heere. Gemeente, moet ik daarover preken? Jazeker. Jazeker, dat is ten diepste de prediking van het woord. De uitstalling van wie hij is, dat is het hart van de prediking van Gods woord. De uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Want, waar gaat het om, geliefden? Het gaat erom dat ik met God verzoend word. Daar gaat het om. Want ik heb tegen God gezondigd. Daar is Saulus ook tegen aangelopen. Dat is die te weten gekomen. En nu heeft niemand ooit God gezien. Maar de enige geborene die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Wil je God leren kennen? Wil je weten wie God is? Wil je je schepper kennen? Zoek je ernaar om hem te kennen, de soevereine God, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die alle dingen onderhoudt. Wil je hem kennen, van wie het staat? Al zo lief heeft God de wereld gehad. God, die God, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Wil je die God kennen? Wel, hij heeft zich geopenbaard. In zijn zoon, in zijn geliefde zoon, daar is uit de hemel een arm uitgestrekt geweest en een vinger was uitgestoken. Ziet, ziet, deze is het, deze is het. Hij is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Want het welbehagen van God zal door zijn hand en door geen andere hand, door de hand van Christus Jezus voortgang hebben. Vanuit de eeuwigheid en tot de eeuwigheid. Maar o wonder, door de tijd heen, door middel van de prediking van het woord heen. Zo wil de Heere kennis geven aan de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Wat mag ik over hem zeggen? Wel, laten we het bij zijn namen houden. Zoals de apostel ze noemt, Christus. Zijn ambtsnaam. Hij is de gezalfde. De zalf van de Heilige Geest is op hem geweest. Hij is door God de Vader aangesteld, verordineerd, bekwaamd, toegerust om Christus te zijn. En dan waait het uit. Dan is hij de grote profeet en leraar die van Gods wegen gekomen is. Om de verborgen raad en wil van zondaren volkomen te openbaren. In mijn dwaasheid, in mijn onverstand, in mijn duisternis, wil hij het licht doen opgaan. En hij heeft het gedaan in het leven van Saulus, de grote profeet en leraar die spreken gaat. We hebben van hem gezongen. Toch hebt u aan hem gedacht? Was het al roemtaal aan het begin van deze dienst tot zijn eer? Beminnelijk vorst, oh, dat is zijn koningschap, jazeker. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven op uw lippen. Er staat in het Hebreeuws zelfs in uw lippen, te midden van uw lippen. Wat vanuit in het midden van uw lippen tot uiting komt. Op uw lippen is genade uitgestort. Wilt u genade ontvangen? Wel bij hem, in de uitnemendheid van de kennis van hem. Verordineerd tot profeet, maar ook tot priester. De priester, naar de ordening van Melchizedek, de geheel enige, die zijn bloed gestort heeft, die zich gegeven heeft op het kruishout van Golgotha. Gemeente, dit, zoals ik hierover begin, het is een mer abwaar, het is een oceaan onuitputtelijk. Oh, mijn tekst gaat nog verder, maar dit is het hart. Dit is het hart. En de apostel, oh, hij duidt het ook maar even aan. Maar hij spreekt in heel zijn nalatenschap van zijn brieven eigenlijk over niks anders dan over die uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, de profeet en de priester die zijn zegen uitstort over zijn kerk. Maar dan ook de koning die mijn hart overwint, die mijn weerstanden doorbreekt, die mij, vijand van God van nature, die mij maakt tot een gewillige onderdaan, die het leert spellen en leer roepen, Heere, mag ik uw onderdaan zijn, u kiest mijn hart voor eeuwig tot mijn koning. Het is mijn tekst niet, maar ik wijs er even naar, want dan gaat de apostel verder. En het is niks anders dan de ontvouwing van die uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, als hij zegt. En in hem, geliefde gemeente, daar gaat het om, in hem gevonden worden. In hem, in de schuilplaats van zijn wonden. Daar in hem gevonden worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid. O, wat arm als je het moet doen met je eigen rechtvaardigheid. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid. Maar nu is er van onder de hemel een andere rechtvaardigheid geopenbaard. Mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Niet die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Uit God, jazeker. Het komt uit God. Het is alleen genade en het wordt ontvangen. En nogmaals, ik kan er verder niet over uitweiden. Maar het wordt ontvangen door het geloof. In de lege handen van het geloof wordt het aangenomen, dat geschenk. En de ogen van het geloof zien hem. Zien hem als die beminnelijk vorst die aan de rechterhand van zijn vader troont. De uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Welnu geliefden. Dan is het toch geen wonder. Dan is het toch geen wonder dat de apostel het zegt. Wat mij gewin was, ach, hoe schraal en schriel wat mij gewin was. Dat heb ik om Christus wil. Terwille van de uitnemendheid van de kennis van hem. In de openbaring van zijn persoon en van zijn werk. En van zijn zegen en van zijn dienst en van zijn genade en van zijn evangelie. Dat heb ik om Christus wil schade geacht. En let eens op. De apostel, hij zegt in eerste instantie, hij zegt dat in de voltooide tijd. En dan wijst hij ongetwijfeld naar dat gebeuren op de weg naar Damascus heen. Hij zegt toen is mij de knak gegeven. Toen heb ik het schade leren achten. Toen ben ik er doorheen gezakt. Toen ben ik van dat fundament wat geen fundament is afgeschoven. Voltooide tijd. Ik heb het schade geacht. Maar dat is niet een zaak van één keer. Want de apostel gaat verder. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade. Dat is nog steeds het geval. Daarin is de apostel geoefend. En aan het slot van vers 8 zegt hij het opnieuw. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. Voltooide tijd. En ik acht die drek te zijn. En dat heeft de apostel geleerd. Oh, hij heeft het, mag ik het zo zeggen. Hij heeft het daar, in dat huis in Damascus, daar heeft hij het ontvangen. Daar is het hem in beginsel geschonken. Daar heeft hij het geleerd, in beginsel. Daar en toen, in de eerste oefening van dat geloof, was hij rechtvaardig voor God. En was hij in Christus een rechtvaardige die niet meer verloren kon gaan. Maar de apostel, hij heeft het in zijn leven lang moeten leren beoefenen om het schade en drek te achten. Want, en daar hopen we als de Heer het geeft vanavond wel meer over te horen, de vijanden zitten niet stil. De apostel, hij heeft ook wel de aanvechting gehad dat hij de beste apostel wil zijn. En dat hij boven de anderen uit wilde komen. En dat hij toch wel de eerste was. En dat aan hem toch wel de Heer Jezus verschenen was. Hij zegt het op een andere plaats. Want deze man, deze zo bijzondere, deze grote man in het Koninkrijk Gods, hij kende zichzelf. Hij zegt, hij schrijft het aan de Korintiërs, opdat ik mij niet verheffen zou. Nou, dat ligt zomaar open. Dat ligt nou zomaar open. Dat wist de apostel ook. Maar in de oefening daarvan, hoe dan? Hoe dan? Hoe leert Gods kind het? Wie zegt het? Wie zegt het vanmorgen in zijn eigen hart? In wiens hart weer klinkt het? Hoe dat je het leert? Oh, daar heeft de Heer verschillende wegen voor. Wanneer die me in de diepte gaat leiden. Wanneer die meer en meer mij gaat leren afsterven van mezelf. Mijn oude mens die er werkelijk aan moet. En dat is een strijd, want dat wil ik niet. Zo doet de Heer het, zeker wel. De Heer leidt zijn heiligen wonderbaar. Maar hij doet het vooral daarin. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Als ik weer mag zien op de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Dan moet ik een aantal dingen overslaan, maar laat ik dan maar
Laat ik dan maar naar mijn derde punt gaan, gemeente. Want dan zegt de apostel niet alleen: ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren. En ten diepste, hij heeft mij verkoren, zeker wel. Maar dan dit. En op die grondslag staat hij. Dat durft hij te zeggen. Wiens eigen ik ben. Als de Heere dat geloof geeft. En als hij daarin de oefening geeft. Dan durf ik het toch te belijden. Dan zeg ik het. Wiens eigen ik ben. Daar word je niks mee. Ach, daar word je nou een heel klein mens mee. Daar ben je nou echt niks mee. Dan ben ik voorwerp van genade. Wiens eigen ik ben. Want wat lezen we? Als de apostel spreekt over de uitnemendheid. Leest u het eens met me mee. In het midden van vers 8. Om de uitnemendheid. Van de kennis. Van Christus Jezus. Jazeker de zaligmaker. Dan zegt de apostel. Mijn Heere. Ziet u het? O, hoe teer. Hoe teer. Mijn Heere. Hij zegt, hem ken ik. Ik heb hem door genade leren kennen. Hij is mijn Heere. En het klonk daar in het kader van de samenleving van de Filippenzen nog anders dan bij ons. Mijn Heere. De apostel zegt, mijn Kurios. En de Kurios, dat was de titel van de keizer. De keizer meende dat hij de Kurios was. En hij wilde zo ook aanbeden worden, de Kurios. De machthebber, degene die het voor het zeggen heeft. En de apostel zegt, maar mijn Kurios? Nee, nee, dat is niet de Joodse godsdienst. Van raak niet en smaak niet en roer niet aan. En mijn Kurios, dat is ook niet datgene wat in de cultuur van zijn dagen zich opdrong. Maar mijn Kurios, dat is een gekruisigde Heere Jezus. Christus, Jezus, mijn Heere. Hij heeft het voor het zeggen gekregen in mijn leven. En uit zijn verdiensten mag ik leven. Zo zegt de apostel het. En daarmee zegt hij ook mijn hoop, mijn toekomst, mijn vast betrouwen, mijn toevlucht, mijn een en mijn al. Hij is het, mijn beminde. Hij is het, de behouder van mijn leven. Wiens eigen ik ben. Wat is uw enige troost? Wat is mijn enige troost? In leven, maar ook in sterven? Wel, zegt de apostel, zal ik het eens zeggen? Wel, dat ik niet meer van mezelf ben. Maar dat ik van een ander ben. Dat ik gekocht ben. Dat zijn dierbaar bloed voor mij gestort is. En dat ik uit het rijk en uit de macht van de Satan verlost ben. En ook, in beginsel ook al, uit de macht van de eigen gerechtigheid. En dat ik hem toebehoor. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Christus Jezus, die hij gezonden heeft. En dan het slot. Waar loopt onze tekst uit heen naartoe? Het slot van vers 8. Op dat ik Christus mogen gewinnen. Op dat. Wat bedoel je, Paulus? Wel, het is zijn wens. Het is zijn gebed dat Christus in zijn leven alles zal zijn. Maar Paulus, maar dat heb je toch net beleden? Je hebt toch net gezegd dat je deelt door genade, zeker wel? In de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Dan heb je Christus toch al gewonnen? Ja, zegt de apostel. In beginsel wel, zeker wel. En als het geloof zich oefent, oh, dan weet ik het. En dan beleid ik het. Maar ach, en zegt u dat ook mee? En dat klinkt hierin door. De apostel zegt, er zit nog zoveel tussen. Maar wat zit er dan tussen, Paulus? Wel, zegt de apostel, daar zit mijn verdorven hart tussen. Want, en hij zegt het ook op een plaats, nou kan het zijn dat ik het evangelie van Christus verkondigd heb. Maar Wat mij betreft behoort het tot de mogelijkheden dat het mij nog tot verderf zal zijn. Opdat ik Christus mogen gewinnen. De apostel weet, hij moet ook bij de voortduur vastgehouden worden. Opdat ik Christus mogen gewinnen. En hij zegt hier, wat ik nou in het geloof weet. Dat ik het eigendom van Christus ben. Dat moet door hem vastgemaakt worden. Telkens en telkens weer. En daarom het leven ook van deze apostel. O, die alle roem in zichzelf afwijst. Het komt niet boven de strijd uit. Opdat ik in hem gevonden worden. Paulus zegt, het moet nog maar blijken. Het moet nog maar blijken. Daar, wanneer ik voor de troon van Christus Jezus zal staan. Dan zal het blijken. O, ik heb er geloof voor. Maar ik moet vastgehouden worden. De vraag, gemeente. Bent u? Bent u in hem? Dat is de vraag. U zegt, dat is hoog. Dat is zo hoog, dat durf ik zomaar niet te zeggen. Nee, dat mag ook zomaar niet gezegd worden. Maar weet u, al dat hoge, het wordt in de diepte geleerd. Zo heeft de apostel het geleerd. En zo zegt hij het tegen de Filippenzen. En hij zegt, ach, word er toch voor bewaard om met alles wat je hebt en je meent te zijn de hoogte in te gaan. Maar Christus, hij woont bij zondaren. En zo zal de apostel, en dat hopen we vanavond te horen, zo zal hij het zeggen. Eén ding doe ik. Eén ding. Vergetende wat achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik, nu nog in de woestijn van het leven, in de strijd van dit bestaan, waarin de boze mij aanvecht, van buitenaf en van binnenuit, Jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Maar één ding weet ik, zegt de apostel, dit, de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En geliefden, hij geeft de wens. Echt, eerlijk, hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Amen. We zingen Psalm 145, het zesde vers.
Thank you.
Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Zouden we het mogen ontkennen, Heere? Nee, we ontkennen het niet. En al uw kinderen weten ervan. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart. Dat schrijend tot hem vlucht. Nabij. Wat een wonder, Heere. Dat u zulken nabij komt. Kan helemaal niet. Want u bent een geducht en een heilig Heere. Groot in heerlijkheid en majesteit. Voor wie niemand van ons bestaan kan. En dan toch. De Heere die woont in de hoge. En in het verhevene. Maar die nabij is. Degene die tot hem zuchtte. Op deze zal ik zien, zegt u. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Nabij? Wel in hem. In wie u nabij gekomen bent. De Heere, Jezus Christus. Mijn Heere, zegt uw volk. Mijn Koning. Heere, werk het. En versterk het. En laat uw werk ook in het midden der gemeente gezien worden. Laat het mogen blijken, Heere. Tot eer van uw naam. En tot zaligheid van onze zielen. Breng ons ook vanavond weer samen. Gedenk ons in uw gunst. Heb dank voor wat u gaf. Neem weg wat verkeerd is. En verhoor ons. Om Christus wil. Amen. De Heere bewaart de ziel die hem bemint. Dat is het 7e vers, het laatste. En we zingen het tenslotte. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.